God, hartelijk welkom iedereen in onze laatste Bijbelstudieavond. Een beetje anders dan we gewend zijn, want we hebben vanavond een persoon in ons midden die op een hele bijzondere manier tot geloof gekomen is. En die gaat straks een paar minuten van de Bijbelstudie afhalen met toestemming van Jacques. En hij heeft een heel bijzonder verhaal. Jacques die kent die jongens en die weet dat er een heel bijzonder verhaal komt wat hij graag met ons wil delen. En we geven hem graag die 5 minuten die hij denkt nodig te hebben. Maar we leggen een klokje hier neer, denk ik erom. Mensen, we gaan zingen. Een lied 132. U hebt net gezien dat we even iets veranderd hebben in de liturgie. Dit lied kent iedereen. Het is misschien een beetje tegenstrijdig met het thema van vanavond. Maar we zingen graag fijne liederen. En we willen dat allemaal doen tot eer en verheerlijking van de naam van de Heer Jezus. En dit lied is 132. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstoort keer op keer. En die zegen die verwachten we ook vanavond. Laten we het allemaal zingen. Ik denk dat iedereen het kent. En dan zingen we 1, 5 en 6. Een zegen vragen voor deze avond. Trouwe God in de hemel, machtige Vader, we komen u zo danken op deze avond, deze laatste Bijbelstudieavond van een serie van wel 16 die we hier dit seizoen mochten hebben. Dat hebben we heerlijke avonden mogen beleven met elkaar. En daarom zien we ook vanavond uit naar wat u gaat geven. Want u bent een God die graag geven wilt. U gaf alles, u gaf uw zoon en daarom zien we ook vanavond uit naar de zegen die u voor ieder van ons heeft klaarliggen. Vader, wat is het heerlijk dat we vanavond Jacques weer in ons midden mogen begroeten. Hij die de studie gaat geven, het woord wat hij heeft overdacht met ons gaat delen. En daarom bidden we heel bijzonder een zegen voor hem. Wilt u hem in alles nabij zijn, wilt u hem vullen met uw geest, dat hij mag overstromen. Van uw liefde, uw genade, dat uw woord zo door hem heen mag gaan. Vader, we willen vanavond heel bijzonder bidden voor zijn gezin. Jacques die straks naar huis gaat, die vannacht op een heel vroeg tijdstip naar het vliegveld gaat om een reis naar Israël te beginnen. En wilt u hem daarin ook zegenen, samen met de broeder Johan die met hem meegaat. Vader, we bidden heel bijzonder ook vanavond voor zijn vrouw Annette en voor de kinderen die hij thuis moet laten. Maar ze zijn niet zonder zorg, zonder uw zorg. Want we weten, u bent degene die hen onder uw hoede neemt. We dragen ze aan u op. Dat ook zij in de afwezigheid van Jacques in zijn gezin, dat ze ook mogen ervaren dat u degene bent die zijn handen zegenend over hen uitstrekt. Vader, zo leggen we deze dingen ook in uw hand. En we zien uit dat u die zegen ook gaat geven. Vader, we bidden voor elkaar zoals we hier zitten, dat we vanavond als bemoedigde mensen weer naar huis mogen gaan. Als mensen die het ervaren hebben. We hebben een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. Door uw woord heen wilt u ons daartoe zegenen. Heer, dank u wel dat we dat woord ook weer zo tot ons mogen nemen. Want dat woord dat verspreidt zegen. Vader, we willen bidden voor het land waar dit woord vandaan komt. Voor het land Israël. Waar het toch best wel weer spannend is op het moment. We willen bidden voor uw volk. Wat door de verdrukking eigenlijk al heen gaat. We weten dat het allemaal gaat gebeuren. En toch, als mensen, we springen er tegenin in het geweer. En we willen bidden voor uw volk. Wilt u ze ook zegenen? En door alle aanvallen die ze doorstaan moeten en misschien nog te wachten hebben, wilt u ze vasthouden. Wilt u ze brengen, uiteindelijk bij de Heer Jezus, dat ook zij massaal mogen gaan zien, dat ze hun hoop en verwachting op de Heer Jezus mogen stellen en moeten stellen, want een andere weg is er niet voor ze. Dank u wel dat we zo ook voor Israël mogen bidden. Dank u wel dat we voor onze broeders en zusters wereldwijd mogen bidden, waar het woord jou op een hele moeilijke manier bij hen gebracht gaat worden soms, waar ze in samenkomsten het in het geheim moeten doen, waar het allemaal niet zo openlijk als hier in Ermelo gaat gebeuren. Heer, dat er juist op die plekken waar uw gemeente het in het verborgene moet doen, dan mogen ze ervaren uw zegen, Heer, want u bent met uw kerk. U bent met uw kerk die door de verdrukking heen vaak heel bijzonder groeit. En daarom zien we uit naar ook de zegen die daar plaats gaat vinden. Vader, zo leggen we deze avond bij u neer. We zien uit wat u gaat geven. We willen bidden voor, nogmaals, voor Jacques, voor Gertie die ook zijn getuigenis gaat geven. En we willen bidden voor elkaar. Dat we vanavond een heerlijke avond mogen beleven met u in het midden. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik noemde het net al even in het gebed. Jacques die heeft vanavond geen audiëntie voor vragen. Want als hij afgesloten heeft, gaat hij direct naar huis. Misschien dat hij nog een paar uurtjes slapen kan. Je moet vannacht met een hele groep naar Israël. We wensen je een hele zegenrijke reis in dat bijzondere land. Degenen die er geweest zijn, die weten wat het allemaal teweeg brengt. Gertie die zou wat ons met ons gaan delen. Ja, je mag komen, Gertie. We gaan eerst blijven even zitten. We gaan eerst nog een lied zingen. Rustig aan. Ja, ik snap dat je verhaal kwijt wil. We gaan een lied zingen. 575. En dan gaan we nog een collecte houden vanavond voor de onkosten. Dan zingen we 575. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Wat is het heerlijk dat we voor elkaar mogen bidden, maar dat we ook een heiland hebben die voor ons bidt, die voor ons pleit. We zingen 1, 2, 4 en 5. 575. een goede vriend. Gertie die heeft ook een beetje die leuze gered om te redden. En daarom wil hij vanavond vertellen over wat hem is overkomen. We hebben de klok ingedrukt. Je hebt 5 minuten van ons. We trekken de stekker eruit. Hou me zo.
Wat doen we hier?
Ja, hij zit verkeerd om. Even. Als je afvalt, dan horen we dat wel.
Ja, zo gaat die wel goed, hè? Ja. Nou, mensen, leuk dat jullie even naar me willen luisteren. Dat ik 5 minuten tijd van Jacques heb gekregen. Ik ben Gertie Rorijen, ik ben 52 jaar. Als kleine jongen zijn we een beetje losbollig opgegroeid. Mijn vader die was veel aan de drank. Echt een goede opvoeding heb ik niet gehad. En de Bijbel, die kende ik niet. En ik ben van de lagere school gekomen en ik ben gelijk gaan werken bij de stratenmakers. Toen was ik een jaar of 11, 12 met die grote mannen mee en tatoeages en veel bier drinken en roken en vieze praatjes. En zo ben ik een beetje opgegroeid. Veel ruzie gemaakt. Ik heb 2 jaar op een vetspot gezeten, dus veel mensen geslagen, in elkaar geslagen. En ruzie gemaakt, in de gevangenis gezeten, in Zwolle, in Apeldoorn, in Zutphen. Overal wel gezeten, daar 2 weken, daar 2,5 week allemaal. En met alcohol, veel auto's in elkaar gereden, tegen de boom aan, in het kanaal gereden met mijn broer. En zo, en ik zal het kort houden. En op mijn 21ste jaar, toen kreeg ik een vriendin, daar heb ik een kind bij. En na een jaar zijn we weer uit elkaar gegaan. En toen ben ik mijn eigen weg een beetje gegaan, gaan wonen in een zomerhuisje. Veel gedronken, veel verkeerde vrienden gehad. En toen ben ik gestopt met drinken. Toen zei mijn vader en mijn moeder van als je stopt met drinken, dan mag je wel weer bij ons komen wonen. Toen was ik een jaar van de drank af. Toen ben ik mijn vriendin weer tegengekomen. Daar ben ik weer samen mee gaan wonen. En daar heb ik dan nog weer 3 kinderen bij gekregen. We zijn niet getrouwd. Maar ze werden groter en de kinderen, ja, die doen toch vaak, ja, waar ze het meest van mogen, dat trekken ze heen. Dus ik hang er als vader eigenlijk als een beetje nog als een zijden draad erbij aan. En toen heb ik gezegd van als dat zo moet, dan ga ik hier weg. En toen gebeurde er nog weer wat en nog weer wat. Toen heb ik gezegd van nou laat ik mij bij de woningstichting inschrijven voor een huisje. Heb ik een huisje gekregen voor 7 jaar geleden. Die heb ik ingericht. Beetje geschilderd, straatwerk, hekwerk, schuurtje al gezet. En daar was ik mee klaar, na 2 jaar. En toen dacht ik, ja, toen zat ik daar alleen maar een beetje te kijken in de keuken. Van wat heeft het leven daarvan zin? Heb ik alles weer opgebouwd. 4 kinderen en een vrouw. En nu ben ik alles weer kwijt. Dan zit ik alleen hier in de keukentje. Waarom kan ik ook geen flesje bier weer gaan drinken? Dus ik begon weer te drinken. 1 flesje bier, 2 flesjes bier. En dat ging zo verder. Op het laatst zoop ik iedere avond een krat bier op. En steeds slechter in mijn vel gaan zitten. 'S morgens niet meer eten, 's avonds niet meer eten. En ik werd steeds zieker en zieker. En daar heb ik een jaar of 2 zo. Zo'n 2 jaar volgehouden. En ik ging steeds slechter in mijn vel zitten. En toen zat ik een keer in de keuken, toen dacht ik bij mezelf, wat heeft het leven van zin? Ik ben alles weer kwijtgeraakt. Ik ben ziek van de drank en mijn lust ging eten meer. En ik geloof dat ik er maar mee stap. Dat ik er maar een einde aan ga maken. Toen zat ik aan de keukentafel. En ik heb alleen de handen gevouwen en ik heb gezegd van God, als je echt bestaat, dan moet je me helpen. Ik kom er niet meer uit. En van het ene op het andere moment. En ik was echt helemaal niet gelovig. Ja, misschien wel van, ja, er zal misschien wel wat bestaan. Maar ik werd gewoon vervuld. Van de ene moment op het andere moment werd ik vervuld. Toen heb ik die avond nog een flesje of 2, 3 bier gedronken. En ik ben naar bed gegaan. De volgende dag was ik nog knap ziek van de alcohol. Wat ik die dagen daarvoor allemaal opgedronken had. Toen ben ik gaan lopen en toen ben ik naar een vriend geweest. En die vriend die zei, jongen, je moet wel eten, want je ziet er slecht uit, want je eet helemaal niet. Daar heb ik gegeten 's avonds. En toen ben ik naar huis gegaan. Maar ik was, voor die tijd was ik al naar de huisarts gegaan. Omdat ik zo'n zenuw op de bos had. Daar heb ik van die zenuwtabletjes voor gekregen. Dus die had ik 's morgens al opgehaald. Toen had ik daar gegeten daar bij die jongen. En ik ben naar huis toe gegaan. En ik zat aan de keukentafel. Ik dacht, nou neem ik zo'n zenuwtabletje. Een klein scheutje water. Dat heb ik gedaan. En ik ben weer gaan zitten aan de keukentafel. Maar ik moest na een halve minuut moest ik rennen om bij de wc te komen. Ik heb alles eruit gekotst wat erin zat. Ik liep terug naar de keuken. Ik pak een half glas water om de mond te spoelen. Nou, het was net als dat ik gewoon een hand op mijn rug voelde. Die zei van, Gertie jongen, jij hoeft geen zenuwtabletten te gebruiken. Ik ga jou helpen. En vanaf die dag, dat is nu een jaar geleden. Ik kom bij ons in Heerde, in de Schaapspoor, dat is een evangelische gemeente. Daar ga ik heen, niet omdat ik daarheen moet, maar daar ga ik met zoveel plezier heen, iedere week. Als het maandag is, dan verlang ik weer naar zondag. En ik lees iedere dag de Bijbel op de YouTube. Ik kijk ook veel preken van Jacques. En dat is ook goed. En ik kan alleen maar zeggen, de Heer Jezus Christus, die is voor mij gestorven aan de kruis op Golgotha. Voor mijn zonden, voor mijn schuld. En de Heer Jezus is gekomen voor zieken, ongelovigen en zondaars. En dit wou ik even met jullie delen. Dat we echt een levendige God in de hemel hebben die van jullie houden. Ik ben er zelf achter gekomen en ik wil het niet meer kwijt voor geen goud. Dankjewel dat jullie dit van mij hebben willen horen.
Dankjewel, joh. Ik voel me een beetje Fijke de Velde met het programma God verandert mensen. Hey, we gaan luisteren naar Jacques. We hebben een mooi getuigenis gehoord. Dankjewel, Gertie. En Jacques die mag het verder van me overnemen. Hebben jullie trouwens licht genoeg allemaal om de Bijbel te lezen? Is dat wel belangrijk?
Dankjewel.
Ja, doe maar aan.
Broeders, zusters, goede avond allemaal. Het is goed om te horen dat we een levende God hebben. Soms kan je zoveel bijbelstudie doen en dan merk ik wel eens aan mensen dat ze alleen maar bezig zijn met waarheden en weetjes en theologie. En dan vraag ik me soms wel eens af, leeft er nou nog iets in je hart ook? Wat heb je nou vandaag van de Heer ervaren in je leven? Dus het is altijd leren en leven. En ik ben dankbaar met de getuigenis van Gertie en hij zou er nog veel meer over kunnen vertellen, maar hij heeft in ieder geval dit verteld, dat de God van de Bijbel de levende is. En dat er voor de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, geen hopeloze gevallen zijn. En dat is goed om door te geven. Dankjewel. We willen met elkaar vanavond naar de laatste van de 7 brieven gaan. En dat is de brief aan Laodicea. Dat is Openbaring 3, vers 14 tot en met vers 22. En Evert heeft het al gezegd, na afloop zal ik snel vertrekken. Om 3:15 komt Johan Schep me ophalen. Nou, als je eenmaal bij Johan in de auto zit, dan blijf je wel wakker. Dus, dus dat zal wel goed komen. Daar heb ik geen zorgen over. Nee. Dus dat komt helemaal goed. Maar ik probeer nog een paar uurtjes te slapen. En als ik iets mag vragen, als je eraan denkt, dan moet je maar voor mijn vrouw Annette en de kinderen bidden. Je moet niks aan me beloven, maar als het gewoon in je gedachten komt, doe het van de week. Want het is best pittig met 4 van die knapen. Ze hebben vakantie. En ja, als ik dat allemaal geweten, maar goed. Het is ver van tevoren gepland. Hè. Ideaal is het niet, maar goed. We gaan er vanuit de Heer zal voorzien. Maar dan weet u dat. We lezen in Openbaring 3, het 14e vers, het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden. en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint, ik zal geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. De laatste van een serie van 7 brieven. De boodschap van de Heer Jezus aan de gemeente in de eindtijd. En Laodicea is een gemeente waar de Heer Jezus geen enkel compliment aan geeft. Dat is nogal wat. En het is een gemeente waarvan we geloven dat deze gemeente de kenmerken vertoont van de tijd vlak voorafgaand aan de komst van de Heer Jezus. Dus deze gemeente laat iets zien van de periode waarin wij naar mijn overtuiging nu leven. En die gemeente en die periode die staat er geestelijk niet zo best voor. Daar zullen we wel achterkomen vanavond. En toch, en dat is bijzonder, is de Heere God ook aan deze gemeente, voor deze gemeente, nog genadig. En dat geldt ook vandaag. En dat is de bemoediging die we eruit kunnen opnemen. En laten we die ook tot ons komen en laten we daar ook acht op slaan. Dat in de meest donkere tijd God dezelfde is. En hij ook vandaag, we hebben het gehoord vanuit het getuigenis van Getty. Mensen trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar over het algemeen gesproken leven we in een geestelijk duistere tijd. En dan moet je ook daarin wel voorzichtig zijn, want misschien dat wij in West-Europa, misschien kunnen we beter zeggen in Europa, zien we geestelijke achteruitgang, verval, secularisatie. Maar in landen als China en ook in het Midden-Oosten is God krachtig aan het werk. Dus het is toch altijd wel weer relatief. We kunnen het niet heel algemeen stellen dat de kerk, de gemeente achteruit gaat. Want juist in het Midden-Oosten, wat ik zei, en onder andere China en zijn meer landen, denk aan Korea, daar is God op dit moment juist heel sterk aan het werk. Als we als eerste even naar die naam kijken, Laodicea, dan wil dat al heel veel zeggen. Laodicea, die naam kan je opsplitsen in als eerste het woordje Laos. Nou, dat betekent gewoon volk. Dicea betekent spreken, oordelen. En als je dat dan samen zou vatten, dan kan je dit ervan zeggen, die naam betekent het volk spreekt. En als het volk spreekt, wie zwijgt er dan? Dat is de Heere God zelf. En dat is eigenlijk wat je hier heel grofweg ziet gebeuren. Het volk, de massa heeft het voor het zeggen. En het spreken van God wordt het zwijgen opgelegd. Nou, ik denk dat dat een van de belangrijkste kenmerken is van de gemeente in de laatste dagen. Het wil dus niet zeggen dat er geen kerken meer zijn, geen instituten meer zijn. Maar de vraag is, hoeveel heeft God nog te zeggen in onze gemeente, in onze kerken, in de instituten? En dat is een hele belangrijke. Want heel veel mensen, zeker op de Veluwe, die zeggen, ja, maar wij hebben nog volle kerk hoor. Maar de vraag is of God zelf ook aanwezig is. Het instituut kan draaien op volle toeren, maar zijn de gemeenten vandaag nog de plaatsen waar God zich thuis voelt? Want hier staat hij aan de deur. En hij klopt. En dat is het aangrijpende. Schijn en zijn, echt en onecht, liggen heel dicht bij elkaar. En dat ligt ook zo wat betreft de persoonlijke levens. Nou, we gaan er weer doorheen. En als eerste ook vanavond het visitekaartje wat de Heer Jezus afgeeft. Hij stelt zichzelf voor met een bijzondere naam. Hij is de Amen. En dat is een geweldig mooie opening, want dat woord amen komt van het Hebreeuwse woord aman. En dat betekent geloven. En in de Bijbel heeft geloven altijd de betekenis van waarheid, zekerheid, vastheid. Dus als wij spreken over geloof, dan hebben wij het niet over de betekenis zoals wij willen spreken over het weer. Laten we hopen dat het morgen mooi weer is. We geloven dat het morgen mooi weer is, maar dan ben je er nog niet zeker van. Maar als we het Bijbelse woord geloven bestuderen, dan betekent dat zekerheid, vastheid. En zo openbaart de Heer Jezus zich. Geloven heeft dus alles te maken met waarheid, met zekerheid. En dat is ten diepste alleen maar te vinden in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Amen. En daar kom je, naar de mate dat je ouder wordt, steeds meer achter. Misschien is dat ook jouw ervaring wel. De vastheid en zekerheid, die is alleen in hem te vinden. Mensen stellen vroeg of laat teleur. Kerken, bewegingen, stromingen ook. Maar wie hem vertrouwt, zegt een mooie psalm, die deert geen kwaad. Zijn tent zal veilig wezen. Hij komt spontaan in me naar boven. En zo is het. En zo openbaart hij zich ook in die periode waar Laodicea een beeld van is. Die laatste periode. Dat mag ons bemoedigen. Ook in die laatste tijd, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus, is hij de amen. Waar je op aan kan. Waar je op kan vertrouwen. Waar onze zekerheid ligt. En de naam amen wordt toegelicht door te melden in dat volgende deel van het vers, dat de Heer Jezus ook de trouwe en waarachtige getuige is. Hij openbaart, om het zo te zeggen, op trouwe wijze het vaderhart van God. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wij kunnen de Vader niet kennen buiten de Heer Jezus om. En daarom moet het in elke Bijbelstudie, in elke prediking, ook over hem gaan. Want Jezus is de openbaring van het vaderhart van God. En in dat vaderhart is zekerheid, is vastheid, is hoop, is verwachting, is toekomst. Daar is genade. En de Heer Jezus is van dat vaderhart de trouwe getuige. En nou begrijp je ook dat die stem uit de wolk klonk. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Dus de Heer Jezus openbaart zich aan Laodicea zoals hij is. En als laatste wordt van de Heer Jezus gezegd, en dat is ook zo geweldig mooi, hij is het begin van de schepping. Dat is het laatste wat in vers 14 over hem geschreven staat. Dat is het laatste wat op zijn visitekaartje staat, om het zo te zeggen. Wat hij afgeeft, ook vanavond. Hij is het begin van Gods schepping. Nou, als je meeschrijft, dan kan je deze tekst opschrijven, Colossense 1, vers 15, daar staat: hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dat is geweldig. De Heer Jezus, hij kwam naar deze wereld en werd zichtbaar in de wereld toen hij vlees en bloed heeft aangenomen. Maar hij was er al voordat hij naar Bethlehem kwam. Hij was er al voor de schepping en hij zal er altijd zijn. Dat kan ik verstandelijk niet begrijpen. Misschien jullie wel, maar ik niet. Maar ik geloof het wel. En wat is daaraan zo bijzonder? Nou, ik vertrouw me elke dag aan hem toe, die er al voor de schepping was en die er ook altijd zal zijn. En dan getuig en beleid ik dat mijn tijden in zijn hand zijn. Dat is toch mooi? In de handen van hem die er al was en die er altijd zal zijn. Hij heeft mijn leven in zijn hand, waar ik dan ook ben. Mijn tijden zijn in zijn hand. Hij is dus het begin van Gods schepping. Samenvattend kan je dit zeggen: de Heer Jezus is de bestaansreden, zo heb ik het genoemd, van alles wat bestaat. Zonder hem is geen ding geworden. Dat is geweldig. Alles draait dus om hem. In het verleden, in het heden, maar geloof me, ook in de toekomst. Het gaat om één persoon. Je hoeft niet veel mensen te leren kennen in deze wereld, als je deze maar kent, die ene. Want om hen draait het altijd weer. En in hem heeft de Vader welbehagen. In Jezus is dus samenvattend waarheid, zekerheid, getrouwheid. En hij is het begin van alle dingen. Nu gaan we verder, want de werken van Laodicea, daarvan denkt u misschien, er is niet zoveel over bekend. Nou, bij de Heere God is het sowieso, zijn de werken wel bekend. Maar ik denk toch dat ondanks dat u niet zo heel veel in de Bijbel over Laodicea kan vinden, we toch genoeg kunnen vinden om er iets van te zeggen vanavond. Ik heb in de voorbereiding wat achtergrondinformatie uiteraard opgezocht over Laodicea. En daaruit is gebleken dat in Laodicea er sprake was van gnostiek. En dat is heel belangrijk voor de laatste periode, want hè, daar trekken we steeds de lijnen naartoe door, voor de laatste periode vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Gnostiek is een vorm van religiositeit. En let op, deze gnostiek geeft toegang, zo zegt men, hè, tot de hogere geestelijke wereld. Nou, dat is exact de tijd waarin wij leven. Er is binnen de gnostiek plaats voor allerlei religieuze ervaringen, voor allerlei religieuze experimenten, zonder Bijbelse maatstaf. Dat is gnostiek. Allerlei religieuze ervaringen. En wat is nog meer kenmerkend voor gnostiek, en dat komt steeds dichterbij voor ons ook vandaag, binnen de gnostiek wordt niet gedacht in echt en onecht. Er wordt niet gedacht in zwart en in wit. Er wordt niet gedacht in waarheid en leugen. Het is een mengeling van die dingen. Dat is het kenmerkende van gnostiek. En uiteindelijk moeten we zeggen dat gnostiek alleen maar ellende bewerkt. Het lijkt heel hoopgevend. Het klinkt heel verwachtingsvol. Maar het bewerkt uiteindelijk ellende. En hoe wordt die gnostiek dan gepraktiseerd? Nou ja, vandaag kan je allerlei therapieën volgen. Je kan allerlei meditatietechnieken trainen. Je kan concentratietechnieken je eigen maken. En door al die technieken en die meditatievormen kom je in die hogere wereld. Laten we vanavond gewoon maar zeggen, in die schijnwereld. Wat ten diepste geen echte wereld is. Nu moet u even meebladeren naar Kolossenzen hoofdstuk 2. Wat interessant is, dat ondanks dat we niet veel over Laodicea kunnen vinden, de Kolossenzenbrief er ons iets over vertelt. En je zal zien dat ook Paulus in de Kolossenzenbrief Laodicea al in verbinding brengt met gnostiek. Met datgene wat ik dus net heb genoemd. Kolossenzen hoofdstuk 2. We lezen Kolossenzen 2, het eerste vers. Daar staat: want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Daar heb je hem. Als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, van de Messias. En dan komt hij, in wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. Nou, dit komt overeen met dat eerste vers uit die zevende brief van Laodicea. Maar wat staat er dan in vers 8? Maar pas op dat niemand u als een buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Nou, hier zie je al dat Paulus daar blijkbaar al zicht op had. De verwarring, de dwaling, de afval in die laatste dagen. En dit is de enige brief in de Bijbel, of u moet een andere weten, maar ik ben er niet achter gekomen, waar Laodicea een aantal keer wordt genoemd. En dit gedeelte en die andere gedeelte, die spreken van vermenging, samenvattend van waarheid en van leugen. En wat velen vandaag leren, en dat is precies de gnostiek, dat is precies die brief in Openbaring 3, is dat er geen absolute waarheid meer is. De waarheid is relatief. En dit is een van de allergrootste gevaren van de eindtijd. Dat er geen absolute waarheid meer zou zijn. Dat willen velen ons vandaag doen geloven. En ook dit is heel belangrijk, de waarheid is relatief geworden. Ik kreeg van de week nog een hele mail. Je krijgt af en toe wat binnen waar je antwoord op moet geven. Maar over iemand die zat in een evangelische gemeente. En toen ging het over homofilie. Hoe je daar nou in moet staan. Nou, het werd allemaal gedoogd, ook de praxis. En alle teksten in de Bijbel, die werden allemaal cultuurbepalend gezien. En voor die bepaalde tijd geldend. En je moet alles in zijn context zien. Nou, ik zeg, je kan heel eenvoudig gewoon naar het boek Genesis gaan. En Paulus houdt in al zijn brieven gewoon de scheppingsorde aan die God heeft ingesteld. Hij schiep man en vrouw. Mannelijk schiep hij, vrouwelijk schiep hij. Dat is altijd de volgorde geweest. Even los van de context van de Romeinenbrief of welke andere brief. Dit is de scheppingsorde door God ingesteld. En Paulus was een rasechte Jood. En geloof me, die kent het boek Genesis uit zijn hoofd. En dat hield hij gewoon strikt aan. Los van de context van Rome. En los van de context. Dus hou dat vast. Nou, wat zie je? Dat is één voorbeeldje. Maar het is wel een heel actueel voorbeeld waar we vandaag middenin zitten. En ik denk dat de evangelische wereld daar harder in van de Bijbel wegloopt dan de reformatorische wereld, laat ik dat ook eens gezegd hebben. Het is schokkend. Het is schokkend. En zodra je niet meekomt in die gedachten, ben je hard of dan ben je veroordelend. Maar dit is kenmerkend van de eindtijd. Leugen en waarheid worden vermengd. En dan hou je uiteindelijk niets over. En wat is het gevolg? Leegheid en lauwheid in persoonlijke christenlevens. Leegheid en lauwheid in de gemeente. U heeft uw vinger nog bij Openbaring 3. We gaan terug. Want vervolgens gebruikt de Heer Jezus twee hele eenvoudige beelden. Die voor de Laodicense herkenbaar waren. Om de geestelijke situatie van de gemeente in Laodicea. Maar ook van de periode vlak voor Jezus' wederkomst. Te duiden. Twee heel eenvoudige beelden. Het eerste beeld, als je meeschrijft, kan je het opschrijven, is het beeld in vers 15 en 16 van temperatuurverschillen. Dat is het eerste beeld wat hij gebruikt. Heel eenvoudig. Dat is vers 15 en 16. En het tweede beeld wat hij gebruikt, de Heer Jezus, om de tijd te duiden, is vers 17 en 18. En dat is schijnrijkdom. Dus twee eenvoudige beelden. En de gemeente in Laodicea wist precies wat de Heer Jezus bedoelde. Het beeld van temperatuurverschil en het beeld van schijnrijkdom. Nou, daar gaan we even op inzoomen. Eerst dat eerste beeld. Het beeld van temperatuurverschillen. Nou, je moet weten, en dat is interessant als je bijbelstudie doet, dat Laodicea dat lag in een dal. Nabij de steden Colosse en Hierapolis. En Colosse, die ene stad, die beschikte over frisse, koude bronnen. En Hierapolis over hete, geneeskrachtige bronnen. Dus Laodicea lag in een dal met twee steden dichtbij met hun eigen kenmerken. Maar Laodicea beschikte niet over die bronnen zoals Colosse en Hierapolis. Maar Laodicea beschikte slechts over hard, dat we zeggen kalkhoudend en vies water. Nou, nu was er... Je ziet dat trouwens ook in Israël, van die wateraquaducts. Je ziet het ook in andere landen. Maar nu was er een wateraquaduct aangelegd om Laodicea te voorzien van bruikbaar water. Omdat zij alleen over dat harde, vieze water beschikten. Dus er was een wateraquaduct om dat heldere, frisse water te vervoeren naar Laodicea. Maar wat was het verhaal? Eer dat het water in Laodicea was aangekomen, was het al lauw geworden en dus onbruikbaar. Nou, en het is precies dat beeld wat natuurlijk iedereen in Laodicea begreep, wat de Heer Jezus gebruikt om de geestelijke situatie in die gemeente en in die van de eindtijd te duiden. Lauwheid, dat is het beeld wat hij gebruikt. En lauwheid is een beeld van de christen en van de gemeente die niet beantwoordt aan haar doel. Het is een christen die niet tot zijn doel komt. En een gemeente die niet aan dat doel beantwoordt. Lauwheid betekent onbruikbaarheid. En nu spreekt de Heer Jezus een hele bijzondere, typische zin uit. Want hij spreekt de wens uit, was je maar koud of was je maar heet. Je zou wel kunnen zeggen, was je maar koud, was je maar ongelovig of was je maar heet, gelovig en toegewijd. Je zou je kunnen afvragen, waarom zegt de Heer Jezus dat nou? Nou, nu moet je goed opletten. Koud is hier het beeld van een ongelovige. En je zou het zo kunnen zeggen. Een koude ongelovige, die associeert zich niet met de naam van Jezus. Die koude ongelovige, die verbindt zich op geen enkele manier met de Heer Jezus. Daar wil die niet mee geassocieerd worden. Alsjeblieft niet. Ik wil geen enkel lijntje hebben naar de Zoon van God toe. Ik sta ver van hem af en dat wil ik zo houden ook. Dat is iemand die koud is. Dat is een ongelovige. Maar weet u wat nou het probleem van lauwheid is? Dat is een beeld van halfslachtige christenen. Dat is het allergrootste probleem vandaag. En laat ik het gewoon maar zeggen, dat is de pest voor de kerk. Lauwe christenen. Halfslachtige christenen. Waarom? Omdat een lauwe christen zich wel met de naam van Christus verbindt, maar in de praktijk van het leven er niet naar leeft. Begrijp je? En dat is vele maten erger dan een koud iemand, een ongelovig iemand die zegt, nee, ik heb niks met Jezus en ik wil er ook niks mee hebben ook. Je hoeft er niet over te spreken. Ga maar een deur verder. Dat kan je dan beter hebben dan iemand die de naam van Jezus in de mond leent, maar er niet naar leeft in de praktijk. En dit is het aller moeilijkste. Ik loop daar zelf tegenaan, ook in evangelisatiewerk. Dat je mensen op straat ontmoet, en soms ook bij bijbelstudieavonden, dat ze zeggen, ja, je bent wel een beetje extreem jij. Je bent een beetje te radicaal. Want ik heb een buurman of een tante, die zegt ook in Jezus te geloven, maar die heeft helemaal geen moeite hoor, met de dingen waar jij over spreekt. Je moet het wel een beetje relativeren. En een tijd geleden zei iemand, ja, maar we leven wel, het was toen nog 2017, we leven wel in 2017, het moet wel reëel zijn. En dan merk ik dat zo'n persoon eigenlijk de blokkade is om diegene die totaal niets van de Bijbel en de Heer Jezus weet, om hem te leiden naar de Heer Jezus. Want die heeft een verkeerd beeld gekregen van die halfslachtige, van die lauwe christen. Nou, dat is een heidens werk om zo iemand uiteindelijk bij de waarheid krijgen. Begrijp je wat ik bedoel? En dit is wat de Heer Jezus zegt. En blijkbaar, broeders, zusters, wordt de eindtijd gekenmerkt door halfslachtige, lauwe christenen. En dat, die zijn een aanfluiting voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Halfslachtige christenen, zij onteren uiteindelijk de naam van God. En het zijn niet mijn woorden. We hebben het over de boodschap van de Heer Jezus aan de gemeente in de eindtijd. Dat was het overkoepelende thema, hè? En wat zegt de Heer Jezus hierover? Nou, hij dreigt met niet mis te verstaande woorden, met een niet mis te verstaan oordeel over halfslachtige christenen. Hij zegt, ik zal jullie uitspuwen. Ik ga vanavond niet met u de discussie aan of dat nou ooit wel echt is geweest, want dat is het volgende wat mensen zeggen. Ja, het is nooit echt geweest. Ik zet het alleen maar neer zoals de Heer Jezus het neerzegt. Halfslachtigheid, lauwheid, daarvan zegt Jezus, ik spuug je uit. En in het Grieks staat daar een woord, wat letterlijk betekent, ik braak je uit. Ik kots je uit. Nou, Gert die weet wat kots is, dat hebben we vanavond gehoord. Maar moet je even over nadenken, hè? Hij ging ervoor, ik bedoel dat niet grappig, hij ging ervoor naar het toilet toe. In het Grieks staat dat er. Ik kots je uit. Wanneer? Als je halfslachtig bent. Als je lauw bent. Was je maar heet, was je maar koud. Jezus spreekt hier over het oordeel van verwerping. En broeders en zusters, laat me dat zeggen. Niet als een bedweter, geloof me. Maar hanteer in uw geestelijk leven niet de standaard van uw buurman of buurvrouw die ook lid van kerk A, B of C is. Hanteer die standaard niet. Want het is de vraag of die persoon de Bijbelse standaard hanteert. Er is maar één maatstaf voor mijn geestelijk leven. En dat is het woord van de levende God. En het zou zomaar kunnen zijn dat u in een gemeente een eenling bent. Ik krijg nogal mails van mensen die binnen de christelijke gemeente een eenling zijn. En die zich onbegrepen voelen. Omdat ze uiteindelijk de waarheid van het woord van God willen toepassen in de praktijk van alle dag. En geloof me, dan krijg je al snel een etiket. Of je nou jong bent of oud, dan ben je te radicaal. Dan ben je te zwart-wit. Dan ben je wel een beetje eenzijdig. En dan wordt er ook over je gepraat. Het heeft allemaal verstrekkende gevolgen. En dan gaan mensen dingen over je zeggen die niet kloppen. Waarom niet? Omdat de boodschap te confronterend is. En je hebt iets geraakt waardoor ze, ja, niet meer kunnen leven zoals ze leven. Maar dank de Heer ervoor dat hij je de waarheid verkondigt. En dat hij eerlijk is. En hij verlangt ernaar dat jij en ik in die tijd van gnostiek, in die tijd dat alles zo vermengd is, zo verwaterd is, dat hij ons bij de les houdt. Dat vind ik heerlijk. Dan zeg ik, spreek heren, door uw heilig woord. Want de waarheid maakt mij in de laatste dagen vrij. Dat is toch geweldig? En dat is wat we mogen leren. Tweede beeld, dit was het beeld van temperatuurverschillen. Tweede beeld is het beeld van schijnrijkdom. En dat is ook iets wat Laodicea echt begreep. Je moet weten dat Laodicea lag aan een drukke handelsroute. Het was een rijke handelsstad. En de Heer Jezus die maakt een toespeling eigenlijk op deze aardse rijkdom. En hij wil uiteindelijk naar het punt toe wat echte rijkdom is. Je ziet dat trouwens heel vaak in het onderwijs van de Heer Jezus. Als hij gelijkenissen uitsprak, dan paste hij altijd de dingen toe op de praktijk van alle dag. Je hoeft het niet te zeggen, nou, vaak viel het kwartje wel in heel zijn onderwijs. Nou, hier zie je ook in Laodicea twee bekende beelden. En het tweede is dus die van schijnrijkdom. De gemeente hier van Laodicea, dat is heel aangrijpend, was zelfvoldaan, kunnen we wel zeggen. Was trots. En ze meenden aan niets gebrek te hebben. Nou, dat is het punt. Als dat in je leeft vanavond, dan is een stuk zelfonderzoek wel nodig, denk ik. Dat is zo belangrijk. Omdat eerlijk, er is een gezegde, daar moest ik aan denken in de voorbereiding. Liefde is blind. Nou, ik begeleid nu ook vanuit onze eigen gemeente dan een stel naar de dag van hun trouwen. En dan zie je soms echt dat spreekwoord waar is. Hè? Dan gaat het stel weg. En dan, dat doe ik dan samen met Annette. En dan zeg ik, heb jij gezien wat ik gezien heb? En heb jij gehoord wat... Ja, nee, ik weet wat je bedoelt. Ik zeg, hij is gewoon blind voor de werkelijkheid. Hè? Hij ziet het gewoon niet. En wij zien het bij haar. Nou, ik noem nou maar geen details, maar goed. Ik heb iets ontdekt waarvan ik zeg, nou, daar gaan we nog een keer over praten in de volgende avond, weet je wel. Maar liefde is blind. En dat is geestelijk ook zo. Hè? In het natuurlijke, door verliefdheid, zie je soms de gebreken van die ander niet meer. Of als je ze wel ziet, dat kom ik ook bij veel stellen tegen, denken ze, ah, dat verandert wel. Ik krijg het wel voor elkaar dat dan moet je wel goede huizen komen. Maar liefde is blind. Nou, laat ik vanavond deze toepassing maken. Vermeende geestelijke rijkdom leidt ertoe dat het totaal ontbreekt aan een stuk zelfreflectie. Kent u dat woord? Doen jullie daar ook aan? Want het is mooi dat je het woord kent. Maar het gaat er vooral om dat praktiseren. Een stukje zelfreflectie. Sommige mensen zijn blind voor zichzelf. En die kom ik heel veel in de gemeente tegen. En schrik niet, die kom ik heel veel in leiding van de gemeente tegen. Dat gemeenteleden bij mij komen en dat ze zeggen, die oudsten van ons, of één of twee, gewoon blind voor de werkelijkheid. Hij doet totaal niet aan een stuk zelfreflectie. Gewoon zicht op oneindig, van die klep op en gaan. Maar nooit eens naar binnen kijken. Vermeende geestelijke rijkdom is heel gevaarlijk. En daarom is een stuk gezonde zelfreflectie in het leven van een christen en in het leven van een christelijke gemeente heel belangrijk. Om je leven te zien in het licht van het woord van God. Want het gaat er niet om hoe ik over mezelf denk in de eerste plaats. Of hoe mensen over me denken. Maar het gaat er allereerst om hoe God over me denkt. En deze 7 brieven zijn 7 waardebeoordelingen door de verhoogde Christus. Amen. Daar gaat het om. Dus je kan jezelf als rijk beschouwen. Maar het waardeoordeel van de verhoogde Christus luidde heel anders. En wat een confrontatie is dat geweest. Dat is wat, als je meent rijk te zijn, en je wordt in één keer verteld, je bent zo arm als wat. Het is een rijkdom die je in je eigen beleving bezit, maar de ogen van God geven een heel ander waardeoordeel. Nou, uiteindelijk kom je tot het punt, als je niet aan zelfreflectie doet, uiteindelijk kom je tot het punt dat je denkt zonder God te kunnen leven. En uiterlijk lijkt het dan nog heel wat, maar innerlijk is er leegheid en lauwheid. Je kan ook zeggen, je houdt een lege huls over. En sommige mensen prikken niet door lege hulzen heen. Maar soms proef je het wel eens. Als je mensen ziet of gemeenten ziet, dan zeg je, nou, de buitenkant. Maar innerlijk zit er eigenlijk nauwelijks iets in of bij. Lege hulzen, leegheid, lauwheid. En dat vaak, terwijl ze in de veronderstelling zijn, dat ze geestelijk rijk zijn. Nou komt hij, hou je vast, ga goed op je stoel zitten. De Heer Jezus geeft 5 kwalificaties van de gemeente in Laodicea. Tegenover hun vermeende rijkdom komen nu zijn 5 kwalificaties. En het eerste wat hij zegt, jullie zijn ellendig. Dat is wat? Nou ja, je zou toch bijna weglopen onder een bijbelstudie, of niet? Ik heb jullie vorige keer verteld, het is maar 1 keer gebeurd dat mensen wegliepen. Maar dat is wat? Jullie zijn ellendig. Dat betekent vanuit het Grieks, jullie zijn ten diepste ongelukkig. Dat klinkt nog bewogenheid in door ook, hè? Met ten diepste ongelukkig. Tweede, u bent beklagenswaardig. Je bent uiteindelijk iemand die te beklagen is. Jullie situatie, kan je ook vertalen, wekt medelijden op. Klinkt ook nog bewogenheid in door, hè? De Heer Jezus die ziet dat ze denken dat ze rijk zijn. En hij zegt, joh, je bent ten diepste ongelukkig. Het wekt medelijden op jullie situatie. In de derde plaats, jullie zijn arm. Dat wil zeggen, je bent behoeftig. Je hebt uiteindelijk aan alles gebrek. Ik proef daar toch nog steeds bewogenheid in van de Heer Jezus. Het vierde wat hij zegt, jullie zijn blind. Dat wil zeggen, je bent blind voor je geestelijke werkelijkheid. Een van de eerste dingen die God geeft bij de wedergeboorte, dat zijn verlichte ogen van je verstand. Dat wil zeggen dat je naar jezelf gaat kijken zoals God je ziet. Dat je naar de Heere God leert kijken zoals hij daadwerkelijk is. Dus je moet je verwrongen godsbeeld bijstellen. En dat je de wereld gaat zien zoals die is. Mooi, hè? Verlichte ogen van het verstand. Mag ik het eens zo zeggen? Een beetje in de taal van 2018. God zet overal een hele sterke bouwlamp op. En zegt, dit is de werkelijkheid van wie jij bent. Dit is de werkelijkheid van de wereld. En hij zet de schijnwerper op de Zoon. Want die is de openbaring van wie God werkelijk is. Nou, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open, toch? Als je tot wedergeboorte komt. Tot geloof komt. Ja, al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Ook hoe ik de wereld inkijk. Ook hoe ik naar mezelf kijk. Ik weet nog, vlak voor de tijd dat de Heer Jezus in mijn leven kwam, rechtvaardigde ik mezelf. Op alle fronten. En iedereen die wat tegen me zei, ik had een zus die me af en toe op mijn geestelijk leven aansprak. Zij was tot geloof gekomen. En ik nog niet. Ik leefde heerlijk mijn leventje. En geloof het of niet, ik durfde nog tegen haar te zeggen, als God een mens bekeert, dan doet hij het in ieder geval niet zoals hij het bij jou gedaan heeft. Ik leefde zelf zonder God, maar ik wist precies dat hoe het bij haar gegaan was, in ieder geval niet zoals de Bijbel erover zegt. Voel je? Dan moet je van goede huizen komen, toch, om dat vol te houden. Maar dit gebeurt natuurlijk heel vaak. Maar zodra God in mijn leven kwam, ja, toen kreeg ik de klap naar binnen toe. En toen zag ik wie God was en hoe de wereld in elkaar zat. Alles is voor mij nieuw geworden, geloof me. En mijn zus ook, ja. En achteraf denk je, hoe heb je het gedurfd? En ik merk vandaag nog dat veel religieuze mensen op dezelfde manier redeneren. Met dezelfde hardheid. En zelf leven ze hun leven. Ja, want God moet het in je leven doen, toch? Ja, dan kan je het langer uithouden. Maar er komt een dag dat je daar niet meer mee uit kan houden, geloof me. Maar dat is zo belangrijk. En het laatste wat de Heer Jezus zegt over de gemeente. Jullie zijn ellendig, beklagenswaardig, arm, blind. En als laatste naakt. Dat wil zeggen zonder kleding. En daar bedoelt de Heer Jezus mee. Je mist de echte bedekking die het houdt in het oordeel van God. Dan hebben we het over de mantel van de gerechtigheid. Dus je denkt gekleed te zijn, maar dat is een kleding die je straks moet loslaten en dan sta je naakt voor God. Zonder mantel van gerechtigheid. En alleen die mantel, die laatste die ik noemde, die houdt het in het oordeel. Mijn vraag aan mezelf en aan ons allemaal is, komt het beeld dat wij van onszelf hebben, luister goed, overeen met hoe God naar ons kijkt? Heb je die vraag wel eens gesteld? Hoe zien wij onszelf? En komt het beeld van God daarmee overeen? En andersom natuurlijk. Of verschillen die twee van elkaar? Dat is de vraag. Bij Laodicea verschilden die twee van elkaar. En kwamen ze niet overeen met elkaar. Ja, dan heb je een probleem. Maar dan heb je nog genade tijd om je te bekeren. Hoe moet je dit nou toepassen? Ik durf het niet zomaar toe te passen. Want waaruit bestond dan die vermeende geestelijke rijkdom, heb ik me afgevraagd. Nou, dit zou kunnen gelden. Gaat het hier soms om een vorm zonder inhoud? Het zou kunnen. Gaat het hier om religie zonder relatie? Gaat het hier om heel veel activiteit? Kom ik ook veel in de gemeente tegen. Rommelmarkten te over, fietstochten, zeker op de Veluwe. Veel activiteit, maar geen echt leven. Zou zomaar kunnen. Gaat het hier om heel groot spreken, maar uiteindelijk jezelf overschreeuwen? Die mensen kom je ook tegen. Die overschreeuwen zichzelf met geestelijke rijkdom, maar uiteindelijk bezitten ze niets. Gaat het hier soms om hele eigen tijdse vormen van gemeente zijn, om mensen te werven, maar tegelijkertijd heel wereldgelijkvormig? Zou ook zomaar kunnen. Zomaar wat toepassingen die je zou kunnen leggen naast deze kwalificaties van de Heer Jezus. Belangrijk is in ieder geval dit, luister goed, dat de Bijbel ons vaak wijst op de tegenstelling tussen wie we uiterlijk kunnen zijn en die we innerlijk kunnen zijn. Ik denk dat dat een belangrijk principe is. Die twee moeten overeenkomen. Wie ik uiterlijk ben, moet ik innerlijk zijn. En wie ik innerlijk ben, die moet ik uiterlijk zijn. Dat daar geen verschil tussen is. Dat je niet alleen de naam hebt dat je leeft, maar dat je daadwerkelijk leeft. En daar kan ik geen waardeoordeel over geven. Hoef ik ook niet te doen. Maar de Heer die legt het vanavond wel heel eerlijk in ons midden. Want hij zegt, er komt een tijd dat dat lijntje heel dun wordt. Tussen echt en onecht. Tussen schijn en zijn. En zeker in de laatste dagen. En daarom toets je leven ook vanavond. Het is heel belangrijk om met en door Gods ogen naar de realiteit van ons leven te kijken. Nou, we zijn er bijna, hou nog even vol. Wat mij raakte, en daarin zien we iets van het vaderhart van God aan een gemeente, voor een gemeente bedoel ik, waar weinig positiefs over te melden valt. Niets eigenlijk. Wat mij raakt is dat de Heer Jezus, ondanks de negatieve geestelijke status, vind ik zo mooi, hen toch een aanbieding doet. Nou, even, het staat op de markt, maar hier heb je ook te maken met een marktkoopman. Want hij toont zich een echte marktkoopman te zijn. Hij zegt, ik raad je, ik adviseer je van mij te kopen. Dat is wonderlijk. Dus hij heeft een heftige boodschap gebracht, Heer Jezus, of niet? Ik hoop dat je het een beetje gevolgd hebt, die vijf kwalificaties. Er is nogal wat, hè? En nadat hij dat verteld heeft, nadat hij dat gedeeld heeft, ja, dan gaat hij alle registers nog een keer opentrekken en hij zegt, ik adviseer je van mij te kopen. Nou, mogelijk wordt kopen hier bedoeld, zoals geschreven in Jesaja 55, hè, het eerste vers, dat kent u allemaal wel, koopt zonder geld en zonder prijs. Zo is het. Dat is voor een Nederlander heel aangenaam om te horen. Hè? En we hebben Nederlanders in ons gezelschap. Maar het kan ook zijn dat dat woord kopen hier verband houdt met de prijs van zelfverloochening. Begrijpt u? Die twee opties zou je kunnen hanteren, maar pas ze allebei toe. En wat biedt hij dan aan, de Heer Jezus? De koopman. Hij stelt als eerste beproefd goud tegenover de armoede van Laodicea. Hij zegt, koop van mij beproefd goud. Dat wil zeggen, dat is goud waar al het onzuivere uit weggehaald is, uit verwijderd is. En goud is hier een beeld, broeders en zusters, van Gods rijkdom en Gods heerlijkheid en van een oprecht geloof uit een rein hart. Dat. Hij zegt, koop het van mij. Zonder geld. Zonder prijs. Oh ja, zeker de prijs van zelfverloochening. Alleen zij kunnen het in bezit nemen. Maar koop het van mij. Beproefd goud. De tweede, en dat vind ik zo mooi. Er zit ook een beetje achtergrondinformatie achter. Hij biedt ook ogenzalf aan. Hij stelt ogenzalf tegenover de geestelijke blindheid van Laodicea. En het schijnt zo te zijn. Ik las daarover en als de schrijver liegt, dan lieg ik ook. Maar in Laodicea was een beroemde medische opleiding. Daar werd ogenzalf ontwikkeld. En dit is dus weer een toespeling daarop. De Heer Jezus maakt die toespeling. Naar die medicijnenfabriek, om het zo te zeggen. Nou, die ogenzalf is hier, wat ik net al genoemd heb, een beeld van de verlichting door de Heilige Geest. Ik wil je geven verlichte ogen van uw hart. Schrijf maar op, Efeze 1. Het 18e vers. Dat biedt God aan. En dat is best een confronterend aanbod. Want aan de ene kant erken je dan ik ben blind. Maar doe mij maar die ogen zalf. Doe mij maar. Ik sta ervoor open. Ik erken mijn blindheid. En ik wil dat wonder mee gaan maken. Dat ik de dingen ga zien uit uw perspectief. Nou, dan schrik je even van terug. Dat is even confronterend. Maar dan denk ik, dan zou ik de dingen nog nooit gezien. Hij biedt het aan. Zonder prijs. Zonder geld. Oh ja, zeker. Met verloochening van jezelf. Dat wel. Het derde. Hij stelt witte kleding. Mooi hè. Tegenover de naaktheid. Naaktheid is in de Bijbel vaak een beeld van oordeel. En witte kleding spreekt in dit geval dus van reinheid. Van zuiverheid. Van gerechtigheid. Het spreekt van de Heer Jezus. Hij kleedt je echt aan. Mooi is dat, hè? Ik heb ooit, of ik geef daar nog wel studies over de tabernakel, maar dan besteed ik altijd heel veel tijd aan de kleding van de priester en van de hoge priester. En dan trek ik ook altijd die lijnen door naar het kleed van de gerechtigheid. Er kwam een tijd, broeders en zusters, dat ik het fijn linnen van het humane denken af moest leggen. Weet je wel, je hebt van die mensen die zijn burgerlijk, netjes, je kan niks verkeerds van ze zeggen uiterlijk. Het is het kleed van fijn linnen. Maar ja, dat moet je ook verliezen in de dag van het oordeel. Mensen moeten ook het kleed van hun eigen gerechtigheid kwijtraken. Die zeggen, ja, maar ik geloof toch niet dat God mij op grond van ook dat kleed van eigen gerechtigheid redt het niet. En er kwam een dag, voor mij was dat de zomer van 2000, dat ik poedeltje naakt voor God stond. En dat al mijn kleden me waren ontnomen. En dat de Heer Jezus zei, ik zou eens fatsoenlijk aankleden en zo mag je de wereld in. Zo'n zegen. En hier zie je dat de Heer Jezus dat ook aanbiedt aan die naakte gemeente van Laodicea. Witte kleding tegenover hun naaktheid. En het is ook een beeld, dat witte kleed, van het kleed van de overwinning. De victorie. In hem, de Heer Jezus, meer dan overwinnaar. Nou, je zal toch zo'n marktkoopman in Ermelo tegenkomen. Beproefd goud, ogenzalf en witte kleding. Nou, dan ga je verschil maken in de Ermelo, geloof me. Of Putten, of waar je dan ook vandaan komt. Dat is bijzonder, toch? En dat biedt hij om niet aan. Gratis. En die kans krijg je soms maar één keer in je leven, gelooft u dat? Hoeveel kansen heeft u al gehad? Ik ga er maar vanuit dat jullie het allemaal hebben aangenomen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er één iemand nog is hier. Die de Heer Jezus nog niet kent. Dan doet hij vanavond nog het aanbod. Dat deed hij zelf aan die door en door slechte gemeente van Laodicea. En dat doet hij in een tijd die door en door slecht is. De tijd waar jij en ik leven. Hij doet nog een aanbieding. Hij roept nog. Hij nodigt nog. Welmenend. Liefdevol. Maar tegelijkertijd ook ernstig. Want de deur bij Noach ging een keer dicht. Hè? Die deed Noach niet dicht. God deed hem dicht. Dan is het voorbij. En zo belangrijk dat we ook deze dingen verkondigen. Voor die mantel van gerechtigheid, ik heb dat verder niet genoemd, maar Jesaja 61 vers 10, daar kunt u dat vinden. Nou, en naast dit aanbod, we zijn er bijna, doet Jezus nog een appel op het hart, vers 19. Wat staat daar? Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Terechtwijzing, dat is niet zo'n populair thema, maar wel een Bijbels thema, heeft vanuit het Grieks de betekenis van opvoeden. En dat is wel positief, toch? Terechtwijzing vinden wij altijd negatief klinken, maar vanuit het Grieks betekent het dus opvoeding. En opvoeding, dat wel met strenge hand. Maar het einde is heel positief. En bestraffen betekent vanuit het Grieks veel meer weerleggen. Corrigeren van het verkeerde. Nou, die beide hebben een heel positief doel. En die beide, terechtwijzing en bestraffing, zijn bewijzen, luister goed, van Gods liefde jegens ons. Geloven we dat vandaag nog? Ik weet wel, mijn kinderen zeggen lang niet altijd, pap, bedankt voor de bestraffing. En bedankt voor de terechtwijzing. Dat vinden ze moeilijk natuurlijk. Maar we moeten het wel uitleggen. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Zodat ze het einddoel voor ogen krijgen. En zeggen je kan. En dat ze uiteindelijk tot de overtuiging komen. Duurt soms even. Maar uiteindelijk het einddoel wat pa voor ogen heeft. Komt het uit een liefdevol en bewogen hart. En geloof me, de gemeente in de eindtijd heeft dit nodig. Terechtwijzing, opvoeding. Weet u wie er ook over schrijft? Titus. De genade is heilbrengend verschenen aan alle mensen. Die tekst kent u allemaal. En daar wordt ook het woord opvoeden gebruikt. Onderwijs ons, voed ons op. Om godvruchtig te leven, bezonnen, noem maar op. Daar zie je hetzelfde in. Dus de gemeente heeft opvoeding nodig. Terechtwijzing en bestraffing. En dat moet uiteindelijk leiden tot bekering, tot metanoia. Ik heb dat woord eerder genoemd hier. En dat betekent, kom tot je verstand, kom tot berouw. Metanoia, het woord voor bekering, betekent gewoon, laat je vernield worden in je denken. Mooi is dat, hè? Bekering, ik ben altijd opgevoed, dat moet hier beginnen. Maar weet je wat de Bijbel zegt, waar bekering begint? Dat begint hier. Dat begint tussen je oren. Een nieuwe manier van denken. De waarheid die mij tussen mijn oren vernielt. En zoals ik denk, zo ga ik leven. Dan komt het iets lager in je hart. Dan wordt het een hartezaak. Trouwens, dit is een hartspier, hè? Maar je hart zit uiteindelijk hier. Daar moet u even over nadenken, maar het is toch echt zo. Het gaat om vernieuwing van denken. En daar komt een nieuwe levenswandel uit voort. En met dat de Heer Jezus zijn koopwaar aanbiedt, met dat de Heer Jezus de gemeente terechtwijst en bestraft, is het wel heel aangrijpend. Zie je hem actief bezig, of niet? Zie je hem roepen over de markt? Liefdevol, welmenend, zijn armen wijd. Maar met dat hij nodigt, nadat hij de diagnose heeft gesteld, staat hij in vers 20 wel buiten. En dat is heel aangrijpend. Hij staat buiten en toch klopt hij. Toch biedt hij aan. Wat een liefde. Wat een genade. En weer een stukje achtergrondinformatie wat wel aardig is. Je moet weten dat in Laodicea de Romeinse ambtenaren in elk huis onderdak konden afdwingen. Dus als zij onderdak wilden, dan konden ze dat afdwingen. Dat recht hadden ze. En dat leverde natuurlijk heel veel weerstand op. Maar de Heer Jezus, hij vraagt toegang. Hij klopt. Hij is een echte gentleman, zouden wij vandaag zeggen. Mooi is dat, hè? Hij geeft een kwalificatie die heel negatief is. Hij nodigt en biedt aan. Hij bestraft en vermaant. En hij staat aan de deur. En hij klopt als een gentleman. Doe mij open. Ik vind dat zo bijzonder. Dat zegt iets over het vaderhart van God. Dat hij zoveel geduld heeft en dat hij verlangt naar de maaltijd. Dat is een beeld van relatie, dat is een beeld van gemeenschap, dat is een beeld van intimiteit, dat is een beeld van vertrouwen. God verlangt naar de gemeenschap met mensen. De mens is het kroonjuweel op de schepping, zou je dat nooit vergeten? En een van de bijzondere teksten vind ik altijd als het over de tabernakel gaat. God verlangde een woonplaats. Hij verlangde om te midden van zijn volk te wonen. Exodus 25. Prachtig. Dat initiatief ging van God uit. En nota bene in de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Is zijn verlangen niet veranderd. Amen. En hij zegt nog steeds. Ik wil gemeenschap. Ik verlang intimiteit. Ik bied alles aan wat je nodig hebt om in die relatie te komen. En het meest verschrikkelijke, en dat is huiveringwekkend, als je nadenkt over mensen die dit afwijzen. Want als je dit afwijst, de Bijbel zegt, er blijft geen slachtoffer meer over voor de zonde. Sommigen wordt dit 1 keer aangeboden, anderen 10 keer, sommigen 1000 keer en anderen misschien nog veel meer. Maar er moet op gereageerd worden. Er worden nog genoemd de overwinnaars. Zij zijn degene, ik ga er niet veel over zeggen nu, ik ga afronden, die ingaan op het aanbod van de Heer Jezus. En zij zullen met Christus gaan regeren. En laat ik het aan het einde van deze serie zeggen. Wie oren heeft, laat hij zij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Gemeenten, meervoud. Ik ben begonnen de eerste avond om te zeggen, elke gemeente heeft de brief van de andere gemeente ontvangen. Ze kregen allemaal een kopietje. Dus ze wisten allemaal wat er speelde. En steeds eindigt de Heer Jezus. Neem dit woord aan. Niet als een mensenwoord, maar als Gods woord. Wat de Geest tot de gemeenten zegt. 7 brieven. Met betekenis voor toen, de plaatselijke gemeente destijds. 7 brieven met betekenis voor de 7 perioden in de kerkgeschiedenis. Maar ik geloof ook 7 brieven met een boodschap voor u, jou en mij vandaag. Voor de gemeente van vandaag. Persoonlijk en collectief. Wie oren heeft. Nee, ik zie dat jullie allemaal 2 oren hebben. Ik weet niet of ze allemaal even goed werken. Maar hier gaat het om geestelijke oren. Wie fijngevoelig is voor de stem van God. Mijn schapen horen mijn stem. Je kan de stem van God verstaan vandaag. Niet allereerst door visioenen, dromen. Maar allereerst door het levende woord. En het is van belang dat je op dat woord reageert. Dat is levend en krachtig. Het wijst je de weg waarin je in de laatste dagen mag gaan. En als je dit woord vertrouwt en gelooft, dan zal het je wel gaan. En dan heb je een blij vooruitzicht wat je mag strelen. Dan ben je het meest rijke mens, het meest hoopvolle mens. En dan ben je de man en de vrouw. Met verwachting voor de toekomst. Ik las een prachtige samenvatting van de brief van Laodicea. In 3 punten. De eerste punt zegt, de Heer Jezus openbaart zich hier als de rechter die de schone schijn ontmaskert. Dat is het eerste. De Heer Jezus openbaart zich hier als de rechter die de schone schijn ontmaskert. Het tweede. Hij is tegelijk de koopman die de oplossing voor het probleem aanprijst. De koopman die de oplossing voor het probleem aanprijst. En tenslotte is de Heer Jezus, mooi hè, de gastheer. Die een dwalende gemeente opnieuw zijn vriendschap biedt. Vind je die mooi? Nou, je had misschien aan het begin ook kunnen zeggen. Maar ik heb het best voor het laatst bewaard. Een mooie samenvatting. Een gastheer die een dwalende gemeente opnieuw zijn vriendschap biedt. Laten we een minuut stil worden voor de Heer. Hij heeft gesproken door 4 avonden heen. Door 4 studies heen. Die gingen over een aantal brieven. Toets je leven. Hoe is het in ons hart? Broeders, zusters, hebben we nog een brandend hart voor de Heer Jezus? Leven we nog in het licht met Hem? En als dat niet zo is, dan wil je misschien opnieuw of voor het eerst toewijden aan Hem. En als je zegt, Jacques, ik heb behoefte om een nieuwe toewijding te maken. Nou, wat verhinder je vanavond aan het einde van een serie om te zeggen, Heer Jezus, ik voel mezelf gebrekkig en zwak, maar ik wil uw weg gaan. Ik wil in uw voetsporen gaan. Strek je naar hem uit en hij wil je de kracht daarvoor geven. En het is voor jezelf ook goed om eens een mijlpaal te maken. Hoeveel is het vandaag? 25 april. Ik heb een nieuwe toewijding aan mijn Heer en Heiland gemaakt, want hij is mijn toewijding meer dan waard. Zal ik daarna afsluiten met gebed. Vader in de hemel, wat is het heerlijk om even stil te worden voor uw heilig aangezicht. Wij danken u voor uw kostbare woord, wat levend is en krachtig is. Wat ons soms bestraft, vermaant, wat ons opvoedt en onderwijst, wat ons vormt en bemoedigt, alles zit erin. En we mogen wel stellen aan het einde van deze serie dat we ook al die aspecten nodig hebben, al die functies nodig hebben in ons leven. En juist in de tijd waarin we leven. Heren, wat is er veel wat verwaterd, ook binnen uw gemeente. Waarheid en leugen die worden vermengd. En wat is het lijntje tussen echt en onecht? Toch dun. Heer, u wil ons bij de les houden en we danken u dat u daar deze vier avonden ook voor heeft gebruikt, maar ook de studies die aan het begin van dit seizoen zijn gegeven, in het loop van dit seizoen. Heer, u bent een God die trouw is, die genadevol is en die bewogen is met ons leven en daar willen we u zo voor bedanken. En laat ik mezelf als voorbeeld nemen, ik heb het nodig, Heer, dat u af en toe krachtig tot me spreekt. Dan weer heel liefdevol, dan weer vermanend. Zodat ik in het spoor van de Heer Jezus mag blijven. En ik wil u vragen, Heer Jezus, te midden van mijn broers en zussen. Ga daarmee door, ook in mijn leven. Ga daarmee door in mijn huwelijk, in mijn gezin en in de bediening waartoe u heeft geroepen, Heer. Houd me bij de les. Er komt soms zoveel op me af. Heer, zoveel vragen, zoveel verwarrende opmerkingen soms. Maar ik bid u. Niet alleen voor mezelf, maar voor ons allemaal. Dat we gericht blijven op de Heer Jezus, de overste leidsman. En de voleinder van het geloof. En dat we dicht blijven bij uw geopenbaarde waarheid. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. Heere, het geïnspireerde woord van u. Het wordt gerelativeerd vandaag. Er schijnt geen absolute waarheid meer te zijn. Maar wij willen u vanavond heel specifiek bedanken voor die heerlijke waarheid van uw woord. En Heer, als we het niet allemaal begrijpen, dat erkennen we. We willen het geloven, omdat we geloven dat deze woorden door uzelf gegeven zijn. Help ons, Heer, om in deze maatschappij en om in onze gemeente staande te blijven op de post waar we gesteld zijn. In onze studie. In onze werkkring, op de werkvloer, in onze huwelijk, in onze gezinnen. Ik bid u echt om bekrachtiging van elke broeder, elke zuster hier aanwezig. Dat u ons zal bekrachtigen naar geest, ziel en lichaam. En dat we een gemeente zijn, Heren, die bidt en die wacht, die nuchter is en waakzaam. En dat we veel, heel veel liefde hebben voor uw kostbare woord. En daarom bid ik u, voed ons, Heren, met honger en dorst. Naar uzelf. We danken u voor deze serie. We danken u voor deze plaats. We danken u voor de organisatie van deze avonden. Ik wil u ook echt danken, Heren, voor de trouwe opkomst iedere avond weer. En ik vertrouw ook elke broeder, elke zuster aan u toe, ook voor de komende periode. Dat u met ons verder gaat, Heren. Elke dag opnieuw. Van stap tot stap. Van ogenblik tot ogenblik. En u heeft beloofd dat u krachtig zal bijstaan, hem of haar. Wiens hart volkomen is tot u. We prijzen uw heerlijke naam daarvoor. Amen.
Dan kwam toch een beetje de marktkoopman in me boven. Want dat raakte me toch wel, wat je dat noemde over die marktkoopman. Ik vond het heel mooi. Ik heb er ook nog een mooi voorbeeld van trouwens. Eens, jullie gaan naar Israël. Ik weet niet of je ook op het Tempelplein komt. Er stond daar de Heer Jezus en die zei, wie dorst heeft, die mag op mij komen. En die mag drinken. En dan staat er zo mooi in Openbaring, de laatste bladzijde van je Bijbel. De geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft, die komen en die wil nemen het water des levens om niet. Dat sluit een mooi baan. Amen. En één ding wil ik jullie aanraden. Jacques deed het ook al. Bid om veel dorst. Dat je dorst mag krijgen naar het evangelie. We gaan nog een lied zingen. En dan gaan we allemaal naar huis. Want Jacques die wil ook heel graag met de auto naar huis toe. Rustig aan. Niet te hard rijden. Ik had een lied uitgezocht. 945. We sluiten af. En we gaan onze God loven en prijzen. Heer God, U loven wij. 945. En als dat mogelijk is, laten we dat staande doen. Zijn. Jullie krijgen allemaal via de mail de uitnodiging voor het nieuwe seizoen. En we wensen jullie een fijne vakantieperiode. En tot ziens. Allemaal wel thuis. En doe voorzichtig. Tot ziens.